digitalisering biedt kansen. Het biedt mogelijkheden voor de klant om nieuwe inzichten te krijgen. Alleen die inzichten, dat vinden ze nog moeilijk om daar iets mee te doen. He, en daar is denk ik een hele mooie rol voor ons weggelegd om in gesprek te gaan met de klant en over die inzichten te praten, zodat zij betere beslissingen kunnen nemen.
Hallo, leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van de Exact Spot On podcast. In dit seizoen nemen we je mee in de verschillende stappen van het digitaliseringsproces binnen een accountantskantoor. Mijn naam is Susanna, ik ben de host van deze podcast en vandaag zit ik aan tafel met Ertu Kosmasi, eigenaar van Sanaccount. Welkom Ertu, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
In 2013 heb je samen met je vrouw Sanaccount opgericht. En op jullie website las ik dat jullie missie is, en ik quote, het bouwen aan succes van andere ondernemers door middel van goede samenwerkingen en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hoe is die missie zo ontstaan?
En dat is een traject die een aantal jaren terug is gestart. Ik ben zelf, drie jaar terug, altijd uitgewerkt. En ben altijd vol tegenaan gegaan. En ongeveer 2,5, 3 jaar terug hadden we wat lastigere tijden. Qua thuis, qua privé. En op een gegeven moment hebben we gezegd van ja, laten we eventjes naar... een lang weekendje weggaan naar Vlieland. Daar een mooi gesprek gehad met mijn vrouw, maar ook meteen mijn compagnon. En daar werd mij de vraag gesteld van Ertu, we werken keihard. We zijn dag in dag uit zijn we bezig om met onze klanten te werken. De klanten zijn super blij, wij zijn super blij. Alleen, is dit wat we nu willen? Dat was wel diep gaan. Dat was een moment van bezinning. En eigenlijk riepen wij samen van, nee, dit is niet hoe wij het willen aanpakken.
En wat was dan hetgene waarvan je zegt, dat is niet hoe we het willen aanpakken?
Wat we heel erg hadden is van, was er altijd een knop op nul en alleen maar gaan voor het werken.
Ja.
En ook vooral toen ik daar was samen met mijn vrouw in Vlieland. Ik kwam echt tot bezinning en keek echt terug, ook waar we vandaan kwamen. Nou, ik ben zelf opgegroeid in Arnhem, in Malburgen-West. En dat was toch een wijk met sociaal-economische uitdagingen, om maar zo te zeggen. En veel meegemaakt daar, veel gezien. Ik had toch zoiets van, dit wil ik niet. En een soort bewijsdrang die ik toen had om het beste, om toch te laten zien van dat het allemaal anders kan. Ben ik gaan studeren, daarnaast ook nog een baan erbij. Vervolgens ben ik bij een Big Four accountantskantoor terechtgekomen. Daar heb ik 7 jaar keihard gewerkt. Vervolgens consultancy in, ook daar gewerkt. Dus eigenlijk alleen maar studeren, werken. Daarna Sanaccount opgericht in 2013. Dat was ook een mijlpaal voor ons, samen met mijn vrouw. Zij zat altijd in de arbeidsbemiddeling. En ik in de accountancy, consultancy. En we dachten van, dat is een mooie combinatie. We kunnen iets moois brengen. Dat is ook aan de ene kant ook wel gevaarlijk om met je eigen partner in een bedrijf te zitten. Maar we hebben toch voor gekozen. En super team opgebouwd. Dus we staan nu uit een team van 10 mannen en vrouwen. Ik ben ook echt trots op mijn team. Maar toch was er het moment toen we daar waren in Vlieland van... wat wil ik nou? Wat wil ik nu met mijn eigen leven? Is dit alleen maar werken? Of we gingen eigenlijk terug ook naar onze toekomst. Ook mijn vrouw, ook ik. En... ik had zoiets van, ik wil gewoon een bijdrage leveren. Bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik wil graag een bedrijf hebben die, als ik er niet meer ben, nog steeds bestaat. En iets moois achterlaat. En werkt aan voor klanten die ook continu bezig is om iets moois te brengen voor de wereld. Op gebied van duurzaamheid, met maatschappelijke betrokkenheid. Dat was eigenlijk wat er... was gebeurd. Vervolgens, na het lang weekend weg, zijn Nisha en ik de eerste dag dat we op kantoor waren, zijn we bij elkaar gekomen. Hebben we het team bij elkaar geroepen. En ik heb eigenlijk het verhaal verteld.
Oké. En hoe reageerden ze daarop vanuit het team?
Supergoed, supergoed. Want ik zag ook bij mijn collega's ook echt iets glinsteren in de ogen van dat ze erachter stonden. En dat maakte voor ons het natuurlijk nog veel mooier. En we hebben toen bij elkaar gezeten. We hebben toen echt specifiek onze kernwaarden benoemd. Onze why goed neergezet. En vervolgens onze missie daaraan gekoppeld. En onze missie is het duurzaam verbeteren van de prestaties van onze klanten. Zodat zij een geweldig bedrijf zijn of worden of blijven. En een tweede, onze missie is ook tweeledig. En een andere missie waar we stellen is ons kapitaal, de mensen die bij ons in dienst zijn. Is dat we de juiste mensen vinden, prikkelen, boeien. En uiteindelijk, ja, wat ook kan, misschien loslaten als het niet meer past. Maar dat ze samen een mooie team vormen. Waar we samenwerken aan de doelstelling van onze klanten. Maar ook aan de maatschappij.
Ja, want klanten zijn voor jullie enorm belangrijk. Ik las ook op jullie website dat jullie bezig zijn met het bouwen van een community voor jullie klanten. Kan je daar wat meer over vertellen?
Klopt. Een paar jaar terug zijn we gestart met Road to Success dagen en avonden. Daar nodigden we heel veel klanten, maar ook niet-klanten uit. Waarbij wij voornamelijk de ondernemers met elkaar verbinden, kennis delen. En we kregen zoveel goede feedback terug van... Nou, super dat jullie de ondernemers met elkaar verbindt en dat ze... Soms halen ze ook gewoon opdrachten eruit, onderling. En daarnaast, wat we ook heel erg merkten, is ze waarderen het heel erg de kennisdeling. We keken ook veel verder. Het was niet altijd financieel, accountancy of juridisch gericht. Maar we haalden ook ondernemers uit ons eigen netwerk binnen om ook een presentatie te geven. Dat ging dan over leiderschap, over vitaliteit. Dus het was veel breder. En daarnaast past het ook bij onze manier van werken.
Ja, want jij vertelde ook in ons voorgesprek dat jullie niet alleen het stuk administratie en boekhouding aanbieden, maar dat jullie eigenlijk jezelf ook neerzetten als een full service bureau. Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, dat doen we dan met onze 360 graden dienstverlening. Wij hebben nauwe samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we ook een flexibele schil van specialisten, van superspecialisten. Dat kan dan zijn op het gebied van BTW, loonbelastingen, maar ook op het gebied van AVG. Daarnaast werken we ook met bedrijfscoaches die we dan zelf in dienst hebben. Nou, ikzelf ben van origine accountant, CFO, controller. Ik heb andere collega's in dienst die weer heel erg in de accountancy zitten. Dus we zijn zo, proberen wij als een soort business controller om de klant te gaan zitten of naast de klant te gaan zitten, het gesprek aan te gaan. En als we zien dat er bepaalde behoefte is, dus echt vragen en ook proberen uit te halen wat er speelt bij de klant en daar verbindingen te leggen. En de klant merkt geen eens dat wij... doorschakelen aan een andere notaris of advocatenkantoor. Dus dat is dat wordt heel erg positief ervaren.
Oké. Is dat ook een reden waarom klanten naar jullie toe komen?
Wat ik tot nu toe heel erg merk is, binnen de accountancy, is de klik. Maar ook, dus naast dat we de 360 graden dienstverlening aanbieden en dat ze weten dat wij een digitaal kantoor zijn, merk ik ook dat er ook een soort gunfactor in zit. Dus als we bij ons aan tafel komen, dat ze ons zien van hoe we zijn, hoe we omgaan met onze eigen mensen, met de medewerkers. En dat wordt gewaardeerd. Ja. Dus wij gaan ook vaak het gesprek aan en ook hoe wij zijn ook erg technology-minded. We kijken echt naar van hoe ondernemers duurzaam kunnen ondernemen, hoe ze moeten kunnen veranderen. We stellen die vragen dat ze eigenlijk bij zichzelf afvragen van ja, kan ik zo nog wel doorgaan en wat moet ik dan veranderen? En daar proberen we dan bij te helpen.
Want even terug naar die missie. Jullie zetten dus inderdaad in op duurzaamheid. Hoe selecteren jullie daar klanten bij?
Nou, wij selecteren niet zozeer alleen maar klanten erbij. Van oudsher hebben we gewoon een klantenportefeuille. En daarin gaan wij in gesprek. En niet ieder ondernemer is bezig met duurzaamheid. Maar we brengen het wel ter sprake. En daarnaast merken we ook dat, omdat je ook in bepaalde communities terechtkomt, dat de ondernemers die ook weten te vinden. En zij weten ook van, ze hebben ervaring met duurzaamheid, ze hebben ervaring met technologie, met innovatie. En daar gaan we dan het gesprek aan. Ook fiscaal kan het allemaal consequenties hebben, juridisch kan het allemaal consequenties, maar ook financieel. Ook naar de businessmodellen, van hoe kunnen we bepaalde ideeën, producten vermarkten. En op een of andere manier weten ze ons toch zo te vinden.
Hebben jullie ook wel eens dat er klanten bij jullie, of ondernemers bij jullie aankloppen, waarvan jullie zeggen, die passen niet bij ons?
Zeker, zeker. Enerzijds kijken we ook naar de ondernemers van wat heel erg voor ons belangrijk is. Wij werken vanuit onze cultuur en kernwaarden. Een van ons, als we puur kijken naar onze kernwaardes, dat is passie, persoonlijke aandacht, samenwerken. De ondernemer, als wij een persoonlijke aandacht geven aan de ondernemer, dan is dat gebaseerd op vertrouwen, op integriteit. Ook alles vertellen. En wij proberen dat ook met onze 360 graden diensten zo goed mogelijk de ondernemer daarbij te helpen. En sommige ondernemers, als er bijvoorbeeld de vertrouwen er niet is, dan houdt het op. Dan nemen we afscheid. Als ze ook niet passen binnen de dienstverlening wat we leveren, dan nemen we ook afscheid. Dat is, het is beter om afscheid te nemen van klanten die niet bij je passen dan continu daarmee door te gaan. Want dat zorgt ervoor dat binnen het team de motivatie weggaat. Dus dat is niet goed.
Oké. En je noemde net een paar keer persoonlijke aandacht. Waarom is persoonlijke aandacht volgens jou zo belangrijk in die relatie met de klant?
De persoonlijke, wat ik heel erg heb gemerkt is dat de klant gehoord wil worden. Het is heel goed om tijdens zo'n persoonlijke aandacht, dan weet je wat er speelt, wat de behoefte is van de klant. En je kan ook samen op een gegeven moment ook nieuwe diensten ontwikkelen, in co-creatie. En ik merk heel erg dat klanten dat waarderen. En dat er daardoor juist langere ook bij je blijven.
Heb je daar een voorbeeld van zo'n dienst die je samen met een klant hebt ontwikkeld?
Verschillende. Maar wat we bijvoorbeeld het afgelopen jaar hebben gedaan, is we hebben een prestatieplan ontwikkeld. En het prestatieplan zijn we in gesprek gegaan met de ondernemer. Waarbij, dat is een prestatieplan op A4. Waar we eigenlijk op vier elementen, scopes hebben waar we op letten. Dat is financiën, bedrijfsvoering, innovatie en de klant. En dan gaan we het gesprek aan. En wat ik ook heel erg merkte, is dat de ondernemer achteraf zei van Ertu, je hebt nu het gesprek met me gevoerd, ik heb alles kunnen ordenen. En dat heeft, en je bent niet meteen begonnen met het geven van adviezen. En daar werd ik ook eigenlijk van, frek. Want het is niet altijd meteen kant en klaar met adviezen zijn. Dus we ook gewoon goed luisteren. En we hebben het voor hem geordend en we hebben dat op een A4 voor hem neergezet. En uiteindelijk zijn we samen gaan kijken van hoe kunnen we dit dan, die punten wat je hebt genoemd, realiseren.
Want wat voor soort punten komen er dan terug in zo'n prestatieplan? Kan je daar een beeld van schetsen?
Ja, er komt verschillende punten. Het kan persoonlijke punten zijn, waar die bijvoorbeeld zelf heel erg tegenaan gaat. Maar wat we ook heel erg zien is, en dan zie je vooral bij ondernemers die aan het groeien zijn, van dat ze de focus verliezen. Dat ze op een gegeven moment ook te veel willen doen. Of juist aan het groeien zijn en medewerkers in dienst moeten nemen. En vervolgens zoveel moeten gaan managen. Terwijl ze dat nooit hebben gedaan. En dat ze eigenlijk gewoon een sparringspartner zoeken om het gesprek mee aan te gaan. En vragen te stellen en zijn gedachten te ordenen.
Ja, dus daar helpen jullie de ondernemer dan op zo'n moment heel gericht bij. Oké. Het is wel heel uniek, hè, deze aanpak. Dit hoor ik niet vaak terug bij andere kantoren, om echt zo'n hele specifieke missie te hebben.
Ja, dankjewel.
Is dat iets wat jij wel vaker terugziet bij accountskantoren? Of?
Nee, ik heb eigenlijk nooit echt opgelet. Ik zou eerlijk zijn. Ik denk dat je bij de grotere kantoren dat wel steeds meer die bewustwording is. Maar ik zou het niet weten.
Nee. Oké. Gaan we nu even door naar iets anders. Ik heb namelijk een aantal stellingen voor jou. En die leg ik je steeds voor. En dan wil ik jou vragen om te reageren met waar of niet waar. En dan mag je daarna steeds ook jouw antwoord toelichten. De eerste stelling. Digitalisering heeft een sterke invloed op de klantrelatie.
Waar?
Ja, en kan je ook toelichten waarom?
Nou ja, wat je vaak ziet is dat omdat alles wordt gedigitaliseerd, dan loop je ten eerste het kans dat je juist de relatie, de aandacht met je klant kwijt gaat raken. Omdat alles automatisch gaat en ook de verwachting hebt dat de klant het allemaal wel begrijpt. En het is juist heel goed om in dat proces nog steeds in contact te zijn met je klant.
Ja.
En ook het gesprek aan te gaan. En ook, want digitalisering biedt kansen. Het biedt mogelijkheden voor de klant om nieuwe inzichten te krijgen. Alleen die inzichten, dat vinden ze nog moeilijk om daar iets mee te doen. En daar is denk ik een hele mooie rol voor ons weggelegd om in gesprek te gaan met de klant en over die inzichten te praten, zodat zij betere beslissingen kunnen nemen.
Want wat gebeurt er als je als kantoor bezig bent met digitalisering, maar je haakt je klant niet genoeg aan?
Wat gebeurt er? Nou ja, ik denk uiteindelijk, de klant denkt van alles gebeurt automatisch, zij doen niks, ik hoor nooit wat van, ik voel me niet begrepen. En uiteindelijk loop je de kans, denk ik, dat je geen toegevoegde waarde levert. En zolang jij als ondernemer geen toegevoegde waarde levert, dan is het snel, snel einde verhaal.
Ja, oké. De volgende stelling. Als accountantskantoor wordt het steeds lastiger om relevant te blijven.
Mee eens.
Ja?
Steeds lastiger om relevant te blijven. Ja, dat denk ik wel. En waarom vind ik dat? De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. En je ziet wel dat de accountancy wel een markt is wat conservatief, wat behoudend is. En ik zie ook dat niet echt heel veel innovatieve kantoren zijn. Over het algemeen zijn het kantoren die eigenlijk zo'n bedrijf als Exact volgen en alle innovatieve oplossingen wat Exact biedt, dat ze dat omarmen en dat ze dat invoeren. Er zijn ook kantoren die dat ook overslaan. En nog heel traditioneel werken op basis van het aanleveren van een dossier en het indienen van een B2-aangifte en het maken van een jaarrekening en that's it. En ik denk, als je zo doorgaat, dat je niet meer relevant bent en dat je geen toegevoegde waarde meer kan leveren voor de klant. Want dat is ook wel wat ik mezelf. Ik heb vijf, zes jaar terug heb ik een visiedocument geschreven over de toekomst van financiën, financiële functie binnen wat grotere ondernemingen. En alles wat ik daarin beschreef, hoe het eruit zou zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik mag blij zijn als 20% of 30% ervan is uitgekomen. En 10 jaar terug praten we al over. Dus het is heel erg afhankelijk van hoe snel zo'n bedrijf als Exact die innovatie omarmt en dat uitrolt bij de klanten. En soms loop je voorop en dan loop je tegen bepaalde problemen aan. Maar het kan ook zo zijn dat zulke innovatieve oplossingen komen dat je misschien in de toekomst helemaal geen boekhouder meer nodig hebt. En dat juist Exact de hele administratie doet en de jaarrekening, alles. Maar dan heb je dus als kantoor helemaal geen toegevoegde waarde meer.
Nee. En wat doen jullie specifiek om relevant te blijven en om bij te blijven?
Nou, dat is... Dus wij focussen ons echt op de klanten en op de behoeften. En het vertalen van cijfers, het in gesprek gaan. Want zo'n klant die heeft een bepaalde heeft ook een bepaald missie of een bepaald doel in voor zijn onderneming, maar ook misschien in privé. Of misschien ook in privé. En daar helpen we bij om die te realiseren. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja, en op het gebied van innovaties?
Nou, dat is het mooie. Mijn visie die ik heb op voor de finance accountancy is dat de professionals een hele andere rol moeten gaan innemen. Ik denk als een rol in waarde creëerder, een rol als waarde beschermer, maar ook in een waarde communiceerder. Als ik daar wat dieper op inga, vooral naar het creëren van waarde, dan ga je in gesprek met de klant over zijn businessmodel. Is die nog wel toekomstbestendig? Is die nog wel duurzaam? Zodat het bedrijf over een aantal jaren nog wel bestaat. Als je het hebt over waarde beschermen. Nou, alle waarden die je creëert, die moeten ook beschermd worden. Ook binnen een organisatie. En hoe doe je dat dan? Denk maar aan interne beheersingssystemen die je gaat opzetten. Of bepaalde soft controls. Maar ook managementinformatie. Data-analyse. Waardoor je de klant meer data-inzichten of meer inzicht gaat geven. En zij betere beslissingen kan gaan nemen. Dus daar zie je. Dus ik denk zelf dat daar naartoe gaat. En niet te vergeten, vooral de accountancyberoep, maar ook de belastingadviseurs zijn continu bezig om informatie te communiceren. Communiceren naar de Kamer van Koophandel, door middel van deponeren van jaarstukken. Maar ook de accountants die een verklaring afgeven bij een jaarrekening. En je ziet ook steeds meer, vooral voor de wat grotere bedrijven, dat zij ook verantwoording moeten afleggen over hoe zij maatschappelijk omgaan. Duurzaam omgaan met de omgeving. En daar moeten de accountants ook steeds meer wat van vinden.
Ja.
Dus je ziet daar een tendens. En ik denk zelf dat misschien over 15 jaar steeds meer daar naartoe gaat. En dat eigenlijk het voeren van een administratie. Dat eigenlijk, of misschien zelfs het deponeren van zo'n simpele jaarrekening, dat volledig wordt geautomatiseerd.
Ja, dus eigenlijk als je blijft bij het oude, echt in traditionele, dat is killing als ik het zo hoor.
Ja. Maar het grappige is, ik zei dat 5 jaar terug ook al. En nou, we zijn weer 5 jaar verder en we zijn nog steeds niet op dat niveau. Maar het gaat allemaal steeds sneller. Dus ik denk, al is het misschien niet over 5 jaar, maar over 10 jaar, dan... Maar je hebt wel hele grote bedrijven, Exact. Of ik kan een andere de concurrenten zo benoemen. Misschien wel een Google of een Microsoft die ook denkt van... Hey, dit is een interessante markt.
Ja.
Probeer gewoon wel relevant te blijven.
Ja. En waarom denk jij dat het... Want jij zei, ik voorspelde dit 5 jaar geleden al. Nu hebben we het er ook nog steeds over eigenlijk. Ja. Waarom denk jij dat zo lang duurt?
Echte innovaties. Ik was laatst in een LinkedIn groep. En daar ging ook de discussie over. En wat ik heel erg gemerkt is... De accounts zijn redelijk traditioneel. En dat zorgt ervoor dat hele nieuwe ideeën, initiatieven vaak heel snel dood worden geslagen of gewoon niet wordt doorgepakt. En ik denk ook dat heel veel innovatieve bedrijven uiteindelijk ook ervoor kiezen om toch misschien niet in de accountancy te gaan. En misschien toch innovatie. Bij andere ondernemers of hoe noemen we dat, in andere branches.
Ja, dus vooral een stukje mindset eigenlijk bij de traditionele accountant.
Ja, ik denk dat dat een stukje tegenhoudt. En anderzijds moeten we ook realiseren is dat ook de klant er nog niet echt om vraagt.
Nee.
Dus nee. Dat is, ik denk die combinatie van die twee zorgt ervoor dat het minder snel gaat. Maar je ontkomt er niet aan, want wat ik nou vooral zie is de wat grotere klanten... die zien van om de concurrentie voor te blijven, dat ze toch meer willen weten. En ik denk ook dat de crux uiteindelijk zal zijn het verzamelen van kwalitatief goede data en dat uiteindelijk weten vertalen in inzicht waardoor dus een ondernemer of een managementteam goede beslissingen kunnen gaan nemen.
Okay.
Ik denk dat toch dat daar naartoe gaat. En, ja, en daarbij hoort ook financieel data. En financieel data moet gewoon goed, tijdig, juist, snel mogelijk 24/7 beschikbaar komen.
Ja, oké. Okay. Gaan we door naar de laatste stelling. Klanten meekrijgen is de moeilijkste stap van een digitaliseringstraject.
Ben ik niet mee eens.
Oké.
Het is lastig, maar als je de klant heel duidelijk vanaf het begin ondersteunt om die slag te maken en uitlegt wat voor voordelen dat met zich meebrengt en ook dat traject, dus niet zeggen van hier heb je een app en doe maar, want dan gaat het vaak mis, heb ik ook zelf ervaren, maar ook gewoon uit te leggen en ook te monitoren dat is een mooi voorbeeld. Alle nieuwe klanten die krijgen bij ons een onboardingsproces. Daar leggen we uit vanaf begin tot eind hoe we werken met welke systemen. Hoe zo'n app werkt, hoe ze dingen kunnen aanleveren. Wanneer we verwachten dat zij de stukken aanleveren. Wanneer wij de B2-aangifte doen. Dus we communiceren, we maken heel duidelijke afspraken ook met elkaar. Dat leggen we uit. Alleen wat vaak wordt vergeten, is bij de bestaande klanten dat wordt er verwacht van, wij leggen dat even snel één keer uit en ze doen het. En dat is ook weer, ook zij hebben een onboarding nodig.
Ja, dus eigenlijk waar het misgaat is dat je alleen nieuwe klanten erin meeneemt en vergeet om je bestaande klanten ook op te voeden, om het zo
om
maar even
te voeden.
Te zeggen.
En ik ga er al vanuit dat alle klanten die ervoor openstaan, welwillend zijn en dit ook gaan omarmen.
Ja.
En als er klanten zijn die dat niet willen, nou, dan denk ik dat je een keuze moet gaan maken van of dat wel je klanten zijn en afscheid nemen.
Ja, want jij had het net over die digitale onboarding. Gebruiken jullie dat eigenlijk ook als een soort voorselectie daarin?
Onze voorselectie die begint al eigenlijk al eerder. Dus op het moment dat een klant al contact met ons opneemt, dan kijken we al van, is dit een klant, is dit een branche waar wij happy in zijn, is dit iets wat wij, want onze missie is het duurzaam verbeteren van de prestaties van onze klanten. En als we dat gewoon al bij voorbaat niet kunnen, dan is überhaupt de vraag, ja, is dit dan wel onze klant?
Ja.
En we kunnen wel heel veel tijd en energie daarin steken, maar hebben we ook wel eens gedaan. Maar en achteraf kom je erachter van, ja, dat hadden we misschien toch niet moeten doen. En kan je beter de tijd en de energie besparen. En focussen op de klanten waar je wel happy van wordt.
Ja, maar jullie gebruiken die onboarding wel om te kijken vervolgens past diegene ook bij onze digitale werkwijze?
Dat proberen we dus vooraf te doen.
Oké.
Okay. Ja, dus vooraf. Want op het moment dat wij die onboarding... Ja, de vraag is, waar start de onboarding? Hè?
Ja, nou, dat is inderdaad misschien wel de eerdere
precies,
vraag. Waar
ja.
start het?
Ja, bij ons start de onboarding op het moment dat de klant heeft getekend en akkoord is gegaan met de wijze hoe wij werken, onze dienstverlening. En dan pas begint het de onboarding proces bij ons. Want dan moeten we ook de WWFT-check doen en voordat we eigenlijk aan de slag gaan. En als we dan eigenlijk tijdens de onboarding achterkomen dat het toch geen klant is die bij ons past, ja, dan is het in het voortraject iets niet goed gegaan.
Ja, dan ben je te laat.
Dan zijn we eigenlijk al te laat.
Ja, oké. Okay. En kan je nog wat meer vertellen over die onboarding? Hoe ziet dat eruit? Welke stappen doorloop je dan met zo'n klant?
Zo'n onboarding. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik heb er zelf al... het is heel lang geleden dat ik zelf een onboarding heb gedaan. Dat doen mijn collega's. Het proces is eigenlijk nadat... dat proces hebben we ook redelijk gedigitaliseerd. Op het moment dat we het gesprek hebben gehad en de klik is er, dan vragen we van, ja, wil je een opdrachtbevestiging? Nou, dan sturen we die digitaal op vanuit het systeem. Dan kunnen ze goedkeuren. En op het moment dat het is goedgekeurd, dan maakt het team... bij ons heet dat team informatie. Ons team maakt dan... een soort vragenchecklist. En dat is dan helemaal digitaal in ons control bij Sanaccount omgeving, waarbij wij alle documenten opvragen. Kan de klant dan inloggen, de documenten, voordat we echt dat klant op kantoor komt of online het gesprek of de onboarding gaat starten, dan leveren ze alle stukken aan. Dan krijgen we ook een reminder als ze nog niet alles hebben aangeleverd. En vervolgens, als alles is aangeleverd, dan komen ze bij ons op kantoor en dan leggen we uit hoe alles werkt. Als we dat hebben gehad, dan volgen we ze ongeveer een maand, anderhalf maand. Hoe het aanlevergedrag is, of alles goed wordt aangeleverd. En we bellen ook op te vragen of alles nog duidelijk is. En na een maand, anderhalf maand, hebben we ook een moment van om te vragen van hoe alles is gegaan. Waar ze tegenaan liepen, wat we anders kunnen doen. Of er nog even andere vragen zijn waar we ze bij kunnen helpen. En dat zit zeg maar in het proces. En op het, vanaf dat moment gaat hij eigenlijk gewoon mee in het hele proces van het werk van de administratie.
Oké, dus jullie checken eigenlijk regelmatig in om even voor een update. Hoe gaat het? En vervolgens vragen jullie om feedback.
Ja.
Hoe gaan jullie om met die feedback? Hoe pakken jullie vervolgens die punten op?
We verzamelen ze. En elke maand ga ik in gesprek met team sales en marketing. Van een klein team, maar wel een heel belangrijk team. Van wat er allemaal uit is gekomen. Zij voeren ook de gesprekken. We willen dat ook bewust gedaan om ze toch zoveel mogelijk te scheiden van de relatiebeheerder. Omdat je dan vaak toch wel andere informatie krijgt. En dan kijken we van in hoeverre we dat kunnen verbeteren. En soms zijn er ook bepaalde keuzes die je hebt gemaakt in die klantreis. Dat we zeggen van ja, daar gaan we niet veranderen. Dat accepteren we. Daar kunnen we nu eventjes niks mee. En ik merk heel erg dat klanten dat waarderen. Dat we gewoon ook om een mening vragen van hoe zij het hebben ervaren. En zo kunnen wij onze dienstverlening alleen maar verbeteren.
En koppelen jullie ook terug naar de klant als jullie een bepaald punt van feedback hebben opgepakt?
Is afhankelijk van wat de feedback is geweest. Als het aantal verbeteringen zijn die we dan doorvoeren. En de klant eigenlijk daarmee niet echt in aanraking komt. Ja, dan zit er niet echt een terugkoppelmoment. Maar wat we, omdat we toch wel vaker in verbinding staan met onze klanten. En ook op verschillende momenten hun feedback vragen. En op dat moment ook wel aangeven van dat we echt heel blij zijn. En in het gesprek, dan merk ik dan bijvoorbeeld vanuit Nisha. Dan vertelt ze van toch wel van... Ja, vorige keer had je dit gezegd en dit hebben we nu gedaan. Maar het is niet zo gestructureerd als jij het formuleert. Dingen wat echt beter kan. Stel dat er bijvoorbeeld een ding niet fijn is gegaan of wat fout is gegaan. Ja, dan gelukkig gebeurt dat heel weinig. Maar ook wij kunnen fouten maken. Zitten we er heel erg op. Want voor ons is dat wel heel belangrijk dat de klant wel een goed gevoel erbij blijft houden.
Ja, oké. Ik ben ook wel benieuwd. We hebben het tot nu toe vooral gehad over hoe jullie klanten helpen om het maximale uit hun bedrijf te halen. Maar je haalde net ook al kort aan dat je het heel belangrijk vindt om jouw medewerkers te laten uitblinken, om het zo maar te zeggen. Ja. Hoe pak je dat precies aan?
Hoe ik dat aanpak? Ja, dit is... dat doe ik toch eigenlijk op verschillende manieren. Ik heb op dit moment, met corona, is het helaas kunnen niet alle medewerkers naar kantoor toe komen. Vind ik wel heel jammer. Ik hoop dat dat moment weer hebben dat we met z'n allen weer bij elkaar zitten.
Ja, ik ook.
Maar wat we hebben gedaan is, als een medewerker komt of we doen het online, of als ze toch komen, dan gaan we buiten een rondje lopen. En dan gaan we in gesprek met elkaar. Want ik vind een van onze kernwaarden is persoonlijke aandacht. En persoonlijke aandacht niet alleen voor de klant, maar ook voor de medewerkers. Dus ik wil ook heel graag weten wat er speelt, wat de verwachtingen zijn, wat ook de behoeften zijn. En waar wij de afgelopen jaren heel erg tijd en energie in hebben gestoken. We hebben gekeken van hoe ziet nou zo'n toekomstbestendig financiële functie eruit. welke competenties moet een medewerker hebben, welke talenten. En dat hebben we ook gedaan. We hebben nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt, competentieprofielen per functie. En dan gaan we met de medewerker in gesprek.
En welke talenten en competenties zijn dat dan volgens jou?
We hebben gekozen voor, er zijn een aantal basiscompetenties die ook heel, dat past bij onze kernwaarden. Een belangrijke is samenwerken, maar ook feedback geven. En feedback geven naar elkaar toe. Op een manier dat dat ten goede komt van de zakenkant en uiteindelijk dus de klant. Ik vind het heel erg belangrijk dat medewerkers ook leren van hun fouten. Dus ik zeg, als ze fouten maken, dat is helemaal niet erg. Maar ik heb liever dat je daar wel over communiceert. En dat je dat niet alleen voor jezelf houdt of alleen met mij bespreekt, maar met iedereen, zodat iedereen ervan kan leren. Ook binnen projecten die we uitvoeren, hebben we ook altijd tussendoor of vooral aan het eind van het project hebben we een soort best lessons learned moment, waar we in gesprek gaan en van wat ging goed, maar ook wat ging niet goed en hoe kunnen we dat in het vervolg verbeteren. Dus dat is continu waar we aandacht voor hebben.
Oké, en digitale skills? Is dat ook heel belangrijk?
Dat is superbelangrijk. Ja, ik ben hem vergeten te benoemen, maar dat digitale skills staat. Er zijn naast communicatie, feedback geven, is data skills een basisvaardigheid die iedereen eigenlijk moet gaan hebben.
Want is dat iets, dat een paar jaar geleden was dat misschien nog anders. Hoe train je daar mensen daar nu op?
Dat is, naast dat we gewoon e-learnings hebben, vraag ik ook aan de medewerkers om binnen zijn eigen, bijvoorbeeld de data-analysten die we hebben, die zijn bezig op het gebied van data. We hebben bijvoorbeeld een relatiebeheerder die ook de hele onboarding doet. Ik verwacht, en daarmee hebben we ook echt specifiek KPI's voor benoemd, dat die volgt wat er bijvoorbeeld binnen Exact aan ontwikkelingen zijn, welke ontwikkelingen ze kunnen meenemen. Ik vraag ook altijd van, kijk altijd ook naar de concurrenten. Wat doen zij? Maar ook naar andere softwareleveranciers.
Ja, oké. En als je dan op zoek gaat naar nieuwe mensen, waar vind je die? En hoe kom je er dan ook achter of zij die talenten hebben?
Hele mooie vraag. Het vinden van talenten is best wel lastig. Kijk, als je een bureau inzet, dan krijg je toch wel wat cv's aangeleverd. Ik zie dat wel gebeuren. Maar waar ik de laatste tijd, en dat is misschien, zijn wij nog klein, maar ik hoop in ieder geval dat we doorgroeien. En ook duidelijk ook richting de buitenwereld kunnen maken van waar wij voor staan. Wat onze missie is, wat onze visie is en hoe wij dat willen bereiken. En dat ik daar toch de juiste mensen voor trigger die daarvoor openstaan. En het gesprek aan willen gaan met ons. Daarnaast kijk ik ook zelf continu in mijn omgeving. Dus als ik een toptalent zie en ik denk van ja, die past echt goed bij ons, dan ga ik wel het gesprek aan. Dan probeer ik toch wel iets te planten en hopen dat ooit iets moois kan worden en voor ons zouden gaan kiezen. Dat is één. En twee, dat doen we nog niet en dat staat wel op de planning. Dat is voordat iemand bij ons in dienst komt om toch een soort talentonderzoek of een soort vragenlijst in te laten vullen. Waarin specifiek naar boven komt wat voor talenten diegene heeft. En dan kijken we, want we hebben bij elke competentieprofiel die we hebben, hebben we ook specifieke competentietalenten benoemd. En dan kunnen we kijken van in hoeverre past dat? Is dat de geschikte persoon ervoor?
Ja, oké. Dus daar zetten jullie ook
precies wel echt voor onze eigen medewerkers doen we dat.
Ja.
Maar voor extern hebben we het nog niet ingezet. En daar zitten we wel echt aan te denken.
Dus jullie zetten wel echt heel erg sterk in op dat stukje talent, ja. Talentmanagement. Ja.
Ja.
Oké.
Ja. Okay. We hebben ook geen standaard functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ik vraag wel om een plan, ook een eigen prestatieplan te maken. Om daar ook echt prestatieindicatoren voor zichzelf te benoemen, wat ze willen bereiken. En dan gaan we het gesprek aan. Dat kan ook door middel van intervisie zijn. Maar ook in de maandsgesprekken waar we kijken van in hoeverre de prestaties zijn gerealiseerd.
Dus eigenlijk zowel intern als extern zetten jullie heel erg in op een feedback loop eigenlijk, als ik het zo goed zeg. Ja. Oké. Mijn laatste vraag. Welke tip zou jij andere accountants mee willen geven op het gebied van samenwerking met hun klanten? Maar ik ben straks ook wel benieuwd naar samenwerking met je medewerker, aangezien je daar zo ook zo sterk op inzet.
Ja.
Laten we beginnen met de klanten.
Ja. En jouw vraag is precies?
Welke tip zou jij accounts mee willen geven die ook willen inzetten? Of die ook willen inzetten op digitalisering? Ja. En hoe pak je dat dan aan met je klant?
Ja, ik zou als ondernemer zou ik vooral beginnen met luisteren naar je klant. Probeer de behoeften te bepalen van je klant. Want daar. En dan vervolgens eventueel samen te vertalen naar nieuwe diensten. Of te kijken in hoeverre je ook, als je bepaalde dingen niet zelf kan, je kan verbinden met iemand anders. Zodat de ondernemer toch goed wordt geholpen.
Ja, oké. Dus eigenlijk is het fundament is gewoon luisteren en in gesprek gaan met de klant, als ik het goed begrijp. Ja. Oké, en als je kijkt naar medewerkers, wat is dan een tip die jij zou willen meegeven?
Ik merk dat het in het begin heel moeilijk was. Is leer de medewerkers elkaar goed feedback geven. En laat ze altijd in het belang van je bedrijf en van je klanten werken. Dus ik denk dat als je daar een focus op hebt, vooral op communicatie, ik denk dat een hele belangrijke skill is. Laat ze ook leren van de fouten van elkaar. Ik denk dat daar zou ik mijn focus op leggen.
Oké, dankjewel. Waardevolle tips. Ja. Heel fijn dat je er was vandaag. Dit was alweer aflevering 3 van seizoen 2 van de Exact Spot On podcast. Over 2 weken komt de volgende podcast online. Wil je die nou niet missen, abonneer je dan op Exact Spot On en je krijgt een melding zodra de volgende aflevering online staat. Bedankt voor het luisteren.